Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is management-expert Rudy Kor. Rudy, welkom. Leuk dat je er bent.
Dank.
Ja, een paar highlights even uit jouw loopbaan voor mensen die jou nog niet goed kennen. Je werkt bij het bekende adviesbureau Twijnstra Gudde. Al meer dan 30 jaar, klopt dat?
Klopt, als een
ja, je bent daar opgeklommen tot partner, zoals het dan heet.
Ja.
Ja, je lacht erbij, maar voor heel veel mensen is dat een droom natuurlijk.
Dat weet je niet meer als je het al 20 jaar bent.
Ja, dat is misschien wel een beetje het punt. Nou ja, je hebt nog heel veel andere dingen ook gedaan. Auteur en co-auteur van 15 managementboeken, waaronder Meesterlijk Organiseren, samen met Mathieu Weggeman en Gert Wijnen. Managen is gewoon doen. Dat is jouw favoriete titel, hè, begrijp ik, van alle boeken die je hebt geschreven.
Ja, daar zit volgens mij wel de geest van mijn denken in. Namelijk, voor een Groninger is het heel lastig, omdat je namelijk een klemtoonprobleem hebt met die titel. Je kunt namelijk zeggen managen gewoon doen of managen gewoon doen.
Ja, wat is het voor jou? Vooral, waar ligt de klemtoon op bij jou?
Nee, het is wel die dubbelzinnigheid die erin zit.
Oké, ja.
Omdat ik vaak vind dat het vaak veel te ingewikkeld en te stoer gedaan wordt en heel vaak gepraat wordt en dat het doen vergeten wordt.
Oké. Nou, goed om dat te horen. Hey, en dan ook nog, ik ga gewoon even door met de boekenlijst. 50 checklists voor project- en programmamanagement. Dat heb je samengeschreven met Gert Wijnen. Dat is ook in het Engels en in het Chinees verschenen. Hoe heet het in het Chinees, dat boek?
Ja, dit is een strikvraag natuurlijk. Ik zou die zin niet kunnen uitspreken.
Nee, precies. Hey, en het meest recente boek is het project Canvas. En dat is ook in het Duits verschenen. Dat heb je geschreven samen met Theo van der Tak en Jo Bos. Nou ja, je bent organisatiekundige. Maar je zei ook net al even, ook Groninger. En ik vroeg, wat moet ik zeggen bij je introductie? Dan zei je ook Groninger graag.
Ja, nee, dat komt weer terug natuurlijk in die zin van zo net van dat boek.
Ja.
Ik denk dat wij Groningers toch nog een talent hebben voor het aardse en voor het directe.
Ja, ik kom zelf ook uit Groningen. Ben jij stadjer, zoals we dat zo zeggen? Kom je uit de stad Groningen of kom je van het platteland, de Ommelanden?
Nee, ik grensgeval, maar ik ben het grootste gedeelte van mijn leven heb ik, als Groningen tenminste, hè, want ik ben nu geëmigreerd naar Hilversum.
Ja.
Dan heb ik het grootste gedeelte heb ik dan toch in de stad gewoond.
Oké, ja. Ja, dat vind ik dan weer een beetje verdacht als Ommelander. Maar goed, komen we nog wel over te spreken. Nou, in ieder geval heel erg leuk dat je te gast wilt zijn vandaag. En de eerste vraag die ik stel aan mijn gasten is bijna altijd ongeveer hetzelfde. Wat is nou een inzicht dat jou persoonlijk echt veranderd heeft? Iets wat je hebt geleerd, misschien wel over leiderschap of projectmanagement, waar je ook veel vanaf weet, veel over hebt geschreven. Iets waarvan je zegt dat heeft mij in mijn werk, of misschien zelfs wel breder, echt beïnvloed.
Nou, een boek wat mij heel erg beïnvloed heeft. Het boek zelf is niet zo bekend, maar van de theorie die erin stond. Dat is de Art of Japanese Management van Athos en Pascale.
Ja, en Anthony Athos, geloof ik, en Richard Pascale. Ja. Ja, ik doe het uit mijn hoofd. Knap, hè?
Bonuspunten worden
bonuspunten, ja, goed. Ja.
Zonder dat je geen applausmachine is.
Dat waren toch twee mensen die samenwerkten met Peters en Waterman, maar niet zo beroemd zijn geworden.
Nee, die hebben de pech gehad.
Ja.
Dus voor intiem, dus een aantal mensen zoals ik die het boek gelezen hebben. Peters en Waterman hebben het ooit beschreven, heel kort, in Search of Excellence.
Ja, dat bekende boek, hè? Ja, precies. Excellente onderneming in het Nederlands. Heel veel mensen hebben dat ooit moeten lezen of gelezen. Ja.
En daar wordt dat model heel kort in uitgelegd. En Peters en Waterman waren in die tijd beide werkzaam bij McKinsey. En een deel van de onderbouwing en het huiswerk is eigenlijk in werkelijkheid gedaan door twee hoogleraren van Stanford, Peters en Waterman. Oh nee, Peters en Waterman moet je mij horen. Athos en Pascale.
Ja.
En die hebben eigenlijk de grondvesten eronder gelegd. Ook omdat dat de researchvraag eigenlijk was. Van hoe kan dat nou, helemaal in de jaren 80, eind jaren 70, dat Japanse bedrijven het zoveel beter doen dan Amerikaanse bedrijven. Ja. Die toen heftig in de versukkeling zaten.
Daar maakte iedereen zich toen zorgen om. Dat is inmiddels wel weer een beetje weer veranderd natuurlijk in de loop van de tijd. Ja, nu is het China misschien. Ja.
Ja. Maar dus die vraag was geboren uit verwondering. Dat vond ik wel een mooie. En ze hadden een soort beschrijvingsmodel nodig. Wat maakt het nou anders? Hoe beschrijf je nou het verschil tussen organisaties? En tot daarvoor werd meestal heel veel gepraat over het is cultuur of het is management. Dat waren meestal de twee meest dominante invalshoeken. Okay. En strategie. Dat was
en bedoel je dan landscultuur, zeg maar?
Dat kwam er later bij. Dat maakt het in het model ook wat ingewikkelder. Daar moeten we nu niet over hebben, denk ik. Maar wat zij wel ontdekten was, wat je ziet, is dat de meeste organisaties, nu nog steeds, eigenlijk als we heel eerlijk zijn, heel veel nadruk leggen op de organisatiestrategie, de organisatiecultuur. En wat zij zeiden van je kunt eigenlijk alleen maar iets in een organisatie veranderen als je al die 7 variabelen meeneemt.
Oké.
En dat vond ik wel een inzicht. En
dat waren allerlei verschillende. Dat zijn die 7 S'en, geloof ik, hè, van Peters en Waterman. Oh, die kan ik niet aan mijn hoofd opnoemen hoor. Dat is wat lastiger. Maar het gaat om stijl en strategie en
structuur, systemen en staf.
Oké, ja, precies.
En Ik herinner mij nog dat mijn kindje ooit een keertje, toen hij nog bij Philips werkte, presenteerde. En dat toen, wij toen al een beetje het idee hadden van nou, het lijkt wel of het een beetje haastwerk is.
Oké.
Okay. Het werd gepresenteerd ook aan een aantal, in die zaal zaten een aantal natuurkundigen. En wij zeiden, ja, maar ze hadden in het midden dan staan shared values.
Shared values, ja. Oh ja, dat,
maar dat
ja.
waren de waarden en normen van de samenleving. En wij zeiden, van, dan is het geen organisatiebeschrijvingsmodel meer. Dat zit er gewoon omheen. Het zit er niet middenin. Ja. Dus dat gaf heel veel gedonder in die zaal. En die McKinsey-mannen zeiden, ja, het is ook maar een modelletje. Het is ook maar een ordening. En niet voor niks dat McKinsey daarna ook heel weinig meer aan mee gedaan heeft. Heeft
okay. gewoon gedacht. Maar het is wereldberoemd geworden. Het CVS-model. Ja, op de meest rare manieren gebruikt zie ik het meestal worden. Ja, maar goed.
Het is beroemd geworden ondanks de McKinsey-mensen. Die hebben er ook daarna niet meer aan herinnerd willen worden.
Maar nou even terug. Want de vraag was, wat heeft nou jouw manier van werken of manier van kijken naar managen, organiseren. Dus wat heeft jou echt beïnvloed? Waarom heeft dit jou zo sterk beïnvloed?
Omdat het die samenhang liet zien. De boodschap achter dat model. Het is A, een handig beschrijvingsmodel. Of een ordeningsmodel.
Ja.
En het tweede is. Het is een handige manier om te kijken. Van als ik wat anders wil veranderen in je organisatie. Dan is alleen maar roepen. De cultuur moet om. Wat je heel vaak de laatste tijd ook weer hoort. De cultuur moet om. Het is de cultuur van de politie die niet goed is. Of het is de cultuur bij de HEMA nu. Hè, want dan moeten we weer. Nou, en dat, als je dus alleen maar op die cultuur stuurt. Dan kom je er niet. Alleen praten over management. Dan kom je er niet. Dus je hebt die 7. We hebben er dan 6 van gemaakt, omdat die shared values eruit gesleuteld hebben. Maar je hebt dus meer invalshoeken nodig om goed na te denken over wat maakt organiseren nu dat er iets gebeurt.
Dus als ik leidinggevende ben in een bedrijf, ik luister naar deze podcast, dus eigenlijk gewoon de boodschap is, het is toch complexer. Als je denkt, dat is één ding, één knop waar je aan kunt draaien, dan zit je er toch naast.
Beter had ik het niet kunnen samenvatten.
Nou ja, goed. Hey, laten we het hebben over jouw werk en jouw ideeën. Je hebt meerdere boeken geschreven over management en over leidinggeven aan projecten ook. Met name op dat laatste gebied, leiderschap bij projecten. Ben je echt een beetje toch een soort guru in Nederland, kan je wel zeggen. Project Dr. Cor wordt je wel genoemd, heb ik begrepen. Nou, iedereen heeft in zijn werk met projecten te maken. Mm-hmm. En misschien is het leuk om gewoon eens even te kijken, als ik nou in een project zit of ik moet leiding geven aan een project, wat moet ik nou weten? Wat zijn er de 3-4 dingen waarvan jij zegt in mijn loopbaan, als het gaat om het nadenken over projecten, zijn dit dingen die moet je gewoon weten?
De makkelijkste antwoord is eigenlijk dat je naar 3 of 4 dingen zoekt. Ik heb vanochtend weer een werkbijeenkomst gehad met een aantal opperambtenaren. En het gedonder begint al van dat ze eigenlijk niet goed weten wat het verschil is tussen een doel. Waarom begin ik er eigenlijk aan en wat lever ik op?
Oké.
Dus dat is, als je dus ergens mij vraagt wat is een van de grootste faalfactoren, dan is het niet weten waarom begin ik er eigenlijk aan. En dat goed onderscheiden van het op te leveren product, deliverable of resultaat. Hè, wat je mooier vindt.
Kun je daar een voorbeeld even bij geven, zodat ik het ook begrijp?
Als je zegt van, we willen betere koffie in dit gebouw.
Ja.
Maar sommige mensen zeggen, dan is het doel ook meteen 2 nieuwe koffiemachines.
Oké, ja.
Dat is het doel helemaal niet. Dat is het product wat je oplevert. Het is in dit geval een hele simpele. Maar als je dat niet goed helder hebt, van waarom wil je ook over nieuwe koffiemachines? Ja. En weten we überhaupt wel of het ging nou over een nieuwe, is het doel betere koffie of is het betere drankvoorziening?
Ja.
Of is het een betere ontvangst van gasten? Bijvoorbeeld, ik kwam hier binnen en ik vroeg of ik cola kon krijgen. Nee, dat kan weer niet. Dan moeten we naar een automaat. Dus je kunt zeggen van, nou ja, als het tool is betere gasvrijheid.
Dan moeten ze bij BNR een cola-automaat aanschaffen.
Ja, die gewoon zo open kan. Zonder dat de gasvrouw eerst muntjes moet verzamelen of een creditkaart moet opzoeken.
Ja.
Maar als je dus niet goed nadenkt over dat doel en dat doel te snel te klein maakt, dan kom je ook er niet uit met het product wat je aan het einde oplevert.
Oké.
En heel veel projecten gaan daarmee de mist in.
Oké. Want het kan zijn dat het product wat je oplevert misschien onderweg verandert, maar het doel blijft wel gelijk. Is dat dan hoe ik het moet interpreteren?
Nee,
ook,
nee, dus de wereld verandert voortdurend onder je vingers. Daarom roep ik wel eens, je moet het 1 keertje opschrijven en boven de deur hangen. En ervan uitgaan dat het morgen anders kan.
Oké.
Dus maar de stelling is, je mag alles veranderen als het maar beheerst verandert.
Oké. Dat is een tweede belangrijke projectles.
Ja.
Je mag alles veranderen als het maar beheerst verandert.
Ja, en heel veel gebeurt impliciet. Dat is ook een variabele, een faalfactor van koninklijke allure. Dus zeg je, nou, kun je toch bij de koffieautomatie? We hadden toch afgesproken dat het 4 koffieautomaten gingen worden. Maar nee, het worden niet 4 koffieautomaten. Maar we gaan nu naar eigenlijk een zelftapsysteem, ook voor frisdrank. Snap je wel, hè?
Ja.
Als je het even meeneemt in de notulen en dan even een nieuw budgetje aanvraagt. Komt wel goed, hè, Ben?
Ja, ja.
En dan maar gek vinden dat niemand aan het einde nog weet van wat de afspraken waren. En dan weer roept, het gaat allemaal
mis. Dus onderweg ook buiten de vergaderingen, zonder dat dingen worden vastgelegd. Zeg maar schuiven op een gegeven moment de wensen van mensen die betrokken zijn bij projecten. Ja. De interpretaties van wat er eigenlijk was afgesproken.
Ja.
Ja.
En dan is de laatste misschien wel in jouw rijtje, dat is gewoon slecht opdrachtgeverschap. Dus ik zie een ongelooflijke hoeveelheid slechte opdrachtgevers die te scheiterig zijn om hun rol te nemen, dat vol te houden en gedisciplineerd ook geïnteresseerd te blijven in het project dat er voor hun is.
Ja. En wat voor soort projecten praat dan over? Want ik bedoel, jij bent betrokken geweest bij allerlei dingen. Of het nou zeg maar de bouw is van een nieuw ziekenhuis of grote veranderprojecten in bedrijven. Ik zie bijvoorbeeld zelf bij veranderprojecten vaak gebeuren dat iemand die als het ware de opdrachtgever is, liever een beetje uit beeld blijft. Omdat hij weet dat veel veranderingen mislukken. Dus denk van ja, als ik niet te veel in beeld ben, dan wordt er ook niet mee besmet, hè, als het misgaat.
Nou, dus ik praat meestal over wat het moeilijk maakt en waarom. Je hebt twee soorten projecten. Dat zijn de gigaprojecten, waar je dan een fulltime projectleider hebt met een fulltime opdrachtgever soms. Een fulltime team. Kom ik in aanraking met de deeltijd opdrachtgever, met de deeltijd projectleider, met de deeltijd projectteam.
Okay.
En die deeltijders maken het heel moeilijk in de coördinatie, in heldere afspraken, om bij de les te blijven en om iets aan het einde echt op te leveren.
Maar goed, dat is inherent aan veel organisatiemodellen, waar mensen in een soort matrix natuurlijk zitten. Je hebt gewoon je normale werk. Ja. En daarnaast ben je ook nog projectmedewerker, projectleider of whatever. Ja.
Dat is het ook het moeilijke. En dat vraagt dus ook dat je beter met elkaar afstemt. Ook een betere startbijeenkomst hebt. Dat je dus moet accepteren en onderkennen van dat deeltijdfenomeen er nu eenmaal is. En bijna alle handboeken en dergelijke gaan allemaal over die fulltime projectleider.
Okay, dat is interessant. Ja, ja. Dus eigenlijk moet je vanaf de start al je realiseren. We zitten met een soort gebrekkige startsituatie. Want we zijn allemaal in deeltijd bij dit project betrokken.
Ja.
En dat vergt dat je dus nog veel strakker eigenlijk met elkaar afspreekt. Of veel beter probeert te beheersen.
Ja.
Hoe het dan moet gaan.
Ja.
Ja.
En de vraag dus, veel meer dan namens misschien mijn Groningisme, dat je dus zegt van ja, je moet het ook expliciteren met elkaar. Wie is, met deze mannen vond ik fascinerende vrouwen, ja, dat is een soort bestuur van 16 mensen.
Dat zijn de ambtenaren die je vanmorgen sprak, hè? Okay. Ja, een bestuur van 16 mensen, ja.
Heel belangrijke mensen in de samenleving. Dat vinden ze zelf eigenlijk.
Maar ook 16 mensen in een bestuur, dat is ook wel heel veel,
ja,
vind je niet?
Ja, dat is ook heel knap hoe ze dat doen. Maar die 16 vinden dat ze samen dan de opdrachtgever zijn. Dus ik zei van, nou ga ik klaar voor jas, want dan weet ik nu al wel de faalfactor hier of niet. Dan kan ik gewoon zo weggaan.
Als 16 mensen één opdrachtgever proberen te zijn, dat gaat mis, zeg je?
Ja. Ja. Ik zei van, ja, maar je moet dan ergens zeggen dat jullie mogen best met z'n 16 de opdrachtgever zijn. Ja, nee, maar eigenlijk is het echt de opdrachtgever de minister. Ik zeg, ja, dan maak je het nog beroerder met elkaar. Maar eigenlijk moet je dan zeggen, met die 16, wie van jullie is voor deze opgave, of dit project, of dit vraagstuk, dan de eerste gedelegeerde opdrachtgever of primus inter pares?
In ieder geval degene die je kunt aanspreken.
Ja.
Ja, precies. Ja.
Mijn stelling is wel eens, ik weet niet of je dat hardop mag zeggen, maar groepen liggen nooit ergens van wakker, behalve bij groepseks.
Okay, goed. Ja, dat mag je wel zeggen hier. Het is wel een hele leuke, het is een hele interessante managementles. Ja. Ja. Groepen liggen nooit ergens van wakker, behalve van groepseks.
Ja.
Okay, ja. Maar je bedoelt eigenlijk te zeggen, niemand pakt dan echt de verantwoordelijkheid. Ja. En de mensen zitten gewoon te wachten op elkaar.
En je pakt er dat stukje uit wat je plezierig vindt.
Ja.
En daarna zeg je, ja, nee, maar dat had je uit de vorige keer, heb jij dat afgesproken. Dus daar moet je me niet mee.
Ik vind het heel interessant van wat je nou dus zeg maar uitlegt, even heel kort op het gebied van projectmanagement. Een paar hele belangrijke lessen. Ik denk dan bij projectmanagement, en misschien veel luisteraars ook wel, van nou, dat gaat dan over al die methodes die je hebt. Hè? Prince 2, Scrum of allerlei andere gave stappenplannen, zal ik maar zeggen, en canvassen. Maar jij zegt, het begint dus eigenlijk gewoon bij hele, soms ook een beetje minder leuke menselijke eigenschappen.
Ja. Als je eerlijk bent, ook bij de grote projecten, bijna altijd gaat het gemier over, hebben wij nu helderheid van wat zit nu wel in het project en niet in het project.
Ja.
Wie is nou de echte opdrachtgever? En wie zijn belanghebbenden? Dat is een hele, heel vaak denken mensen, ja, ik ben belanghebbend, dus ben ik ook eigenlijk een beetje opdrachtgever. Nee. Net als een financier, die gaat over het geld en die heeft er een belang bij, maar die is geen opdrachtgever.
Ja.
En het vraagt dus van een opdrachtgever dat hij het goed realiseert, ze doen het voor mij. Ik wil blijkbaar die nieuwe machines hebben. Ik wil blijkbaar een nieuw ICT-systeem in het gebouw hebben. Ik wil blijkbaar iets bereiken.
Ja.
En dat vraagt dus enige discipline. En ook dat je zegt van, ik moet ook iets doen daarvoor. Ik moet ook regelen dat de middelen beschikbaar zijn. Ik kan niet achterover gaan leunen en zeggen van, nou, ik heb een projectleider aangewezen. Ik ga nu weer verder met mijn eigen werk.
Ja,
het
precies.
Is je eigen werk.
Ja, en dat moet je dus ook die plek geven die het verdient.
Ja.
Ja, ja. Heel interessant. En we praten hier dus over, dat kan dus over kleine projecten gaan, maar ook over projecten van tientallen miljoenen waar je bij betrokken bent geweest.
Ja, precies hetzelfde. Maakt niet uit of je een nieuw ziekenhuis bouwt, dan gaat het precies hetzelfde klier.
Ja.
Als je heel flauw bent, dan hier in Amsterdam bij het Nieuwe Rijksmuseum, dat heeft een jaar vertraging opgelopen. Alleen nog maar doordat er ruzie was over wie is nu de echte opdrachtgever.
Dat meen je?
Ja. Ja.
En dat was een project van een paar honderd miljoen waar we over spreken, toch?
Nou, niet honderden, maar wel veel miljoenen.
Heel ja, oké. Okay, nou goed, ja, ik hou van grote getallen, dat merk je wel. Ja.
Bij Trainingsinstituut De Baak denken ze dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap en sponsort deze podcast. Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl/podcast.
Hey, je bent aan het schrijven aan een nieuw boek, dat heet Klaar.
Ja.
Dat is wel interessant. Waarom heet het boek Klaar?
Ja, dat heeft veel te maken met die stelling van zo net. Als je niet weet wat er klaar is, als het klaar is. Kijk, de stelling bij een
project. Wat is er klaar als het klaar is?
Dat is de vraag bij een project. Dus wat leveren wij nou concreet op? En die is de moeilijkste vraag, wat is er klaar als het klaar is? En dat vraagt dus ook van de opdrachtgever, dat hij er goed over nadenkt en ook bereid is daar te expliciteren en niet een beetje weg te moffelen. Dus niet alleen welk doel wil ik bereiken.
Ja.
Want dat is toch wel, dat klinkt altijd mooi. We willen een gelukkige samenleving. We willen mensen die blijer gebruik maken van facilitaire voorzieningen.
Wereldvrede, ja.
Kun je op tegen zijn. Als je daarna vraagt, ja, maar wat doe je dan concreet om dat doel mogelijk te maken? Dan is dus die vraag, wat is er klaar als het klaar is? Wat valt er uit je handen? Wat zegt gewoon plof?
Wat blijft er staan? Als wij weglopen, wat staat er dan?
Ja. Ja.
Mooi. Hey, en dan geef je ook in dat boek, ik heb er een beetje doorheen gebladerd. Ik mocht even in het manuscript kijken. Daar stonden wat bemoedigende woorden voor gewone projectmanagers. Die hier misschien naar luisteren en denken, oké, heel interessant meneer Cor en meneer Tegelaar. Maar het is gewoon heel moeilijk in de praktijk. En dan zeg jij, weten dat er nog nooit een project uitgevoerd is zoals bedacht. En niks gaat uit zichzelf goed. Maak je wel druk, maar niet te. Dat vond ik een hele mooie. Dus je moet je wel druk maken, maar niet te. Want, man, waarom?
Nou, voor de projectleider is eigenlijk de boodschap, als jouw opdrachtgever er geen poot naar uitsteekt, stap dan niet in de valkuil van een zelfbevlekking.
Okay.
Dus je denkt, ik ga dit afmaken omdat ik het zelf graag wil.
Okay.
Dus je doet het al. Dus een projectleider staat ten dienste van iemand anders. En heel veel projectleiders gaan rennen als gekken, terwijl ze niet in de gaten hebben van dat misschien de organisatie het er niet meer in gelooft, dat de opdrachtgever zijn betrokkenheid terugtrekt.
Ja.
Dus als die te hard gaat lopen, dan wordt het. Je moet je er wel mee verbonden voelen, maar je moet niet de eigenaar van het project worden.
Oké, dat is heel interessant. Want ik kan me voorstellen, ook in mijn eigen ervaring, de werkervaring die ik dan heb opgedaan op verschillende plekken voordat ik zelfstandig ging, is dat als je dan een project op je bordje krijgt, dan ben je eigenlijk, zeker als je jong bent, dan voel je heel trots. En dan wil je ook iedereen laten zien dat het jou gaat lukken.
Ja, en daarmee vergeet je vaak de omgeving erbij te betrekken. Want je wil, die mensen zijn vaak ook, denken ook van ja, moet dit nu en moet het net nu?
Ja.
En je vergeet soms ook daarmee de opdrachtgever, want die wordt dan lastig. Zoals laatst iemand tegen mij zei, ja, maar als ik die opdrachtgever te veel betrek, dan komt hij met nieuwe wensen.
Oké,
voor wie doe je het dan eigenlijk? Heb jij dan een nieuwe kolenautomaat thuis nodig? Volgens mij helemaal niet. Dus
ja, mensen willen heel graag, dat hoor je vaak in de IT, maar op een gegeven moment heb je. Ik heb altijd heel grappig gevonden dat als je in het normale leven met mensen praat over voortschrijdend inzicht, dan vinden mensen dat iets positiefs.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld met mensen in de IT-projectmanagement praat over voortschrijdend inzicht, dat vinden ze verschrikkelijk. Dat proberen ze te vermijden, zeg maar. Want dan veranderen de eisen, dan gaat het project er anders uitzien.
Klopt.
Ja. Maar dat is eigenlijk dus goed. Dat hoort er gewoon bij, zeg jij.
Als het maar beheerst gebeurt.
Dan wil ik toch nog even weten, hoe beheers je dat soort dingen dan? Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, nou, als je nou een project wilt beheersen, wat zijn dan dingen die erbij komen kijken?
Nou, is het niet te technocratisch, hè, want voor deze podcast gaat het met name over leiderschap. Roep ik wel eens, als de projectleider een scheidlijster is, dan komt er geen moer van terecht.
Oké.
Dus een projectleider vraagt, ik heb laatst op een universiteit gezegd van nou, misschien ben ik de verkeerde mens uit dit tijdstip. Jullie hebben eerst de cursus assertiviteit 1 en 2 nodig.
Okay.
Want zolang jullie nog knippen en buigen voor een hoogleraar, dan kom je er niet doorheen.
Dat vind ik wel een hele mooie, ja.
Het gaat in dit voorbeeld over 6 hoogleraren. Het gaat over een hele belangrijke studie waar dan een soort aanvraag voor moest komen van de Europese subsidie. Het gaat over de kinderen die net geboren zijn in de eerste 10 levensjaren. Er zit dan een hoogleraar psychologie, pedagogie, nou, je kunt ze wel allemaal benoemen. En die aanvraag hadden ze dan bij de projectleider neergelegd. Die moest het dan maar regelen. Ik zeg, ik schat in dat je er nooit uitkomt.
Ja, ja.
Want al die 6 vinden zichzelf alle 6 even belangrijk. Ja, zeg ze, maar ik kan toch niet tegen een hoogleraar zeggen van dat hij onzin uitkraamt. Of dat ze het eens maar zelf uit moeten vechten. Ik zeg, ja, waarom niet?
Ja.
Dat heeft dus iets te maken met dat wij nog ergens diep in onze genen, veel mensen, ook in zo'n universitaire omgeving, diep respect hebben voor gezag.
Ja.
En een van die hoogleraars was ook nog een keertje degene die deze mevrouw ging beoordelen aan het einde van de reis.
Ja.
Dus zeg dan maar eens van jongens, zolang jullie zo door blijven klieren, dan komen we er gewoon niet.
Ja. Maar dat betekent dus ook dat je een bepaalde, niet alleen maar onafhankelijkheid van geest, maar misschien ook wel gewoon daadwerkelijk onafhankelijk moet zijn, ook misschien wel financieel. Maar dat is natuurlijk, dat komt in de praktijk maar weinig voor.
Ja, en dan kom je weer bij die deeltijders terecht.
Ja.
Nee, dus voor mijn roep is wel, als je mij over persoonlijk leiderschap vraagt, dan is het eigenlijk als een projectleider niet moedig is en niet een beetje weet van waar hij gevoelig voor is, hoe hij reageert op macht. Als hij geen gevoel heeft, waar zit dan mijn knopje voor macht? En waar ben ik gevoelig voor? En waar zit mijn ijdelheid of mijn angst? Dan zit je al in de gevarenzone.
Ja. Moet je dan ouder zijn voordat je een goede projectleider kunt zijn?
Ja, dat is in het leven alles. Je kunt moeilijk blijven wachten tot je oud bent.
Nee, dat is natuurlijk waar. Nee, ja. En we komen op een bepaald moment. Dan word je dus voor het eerst gevraagd om een keer een project te leiden. Ja. En dan zeg je ja, want dat klinkt natuurlijk fantastisch. Dat is mooi, dat wil je graag. Maar tegelijkertijd moet je dus wel afvragen of je als het ware de volwassenheid hebt.
Klopt.
Of de assertiviteit, zoals jij het noemt, om dat ook echt aan te kunnen.
Ja, als je een dramatisch gebrek aan zelfkennis hebt, laat het even veralgemeniseren. Een dramatisch gebrek van zelfkennis is een faalfactor van een geweldig niveau.
Ja.
Dus als je niet weet van hoe ga ik om met stress, hoe ga ik om met tijdsdruk, hoe ga ik om met conflicterende belangen, hoe ga ik om met gezagsdragers.
Zou je dat kunnen zeggen, dan trek ik maar even door, dat des te blijer je bent met het feit dat je projectleider mag worden, des te minder kans heb je om het tot een goed einde te brengen?
Dat is een hele mooie, ja. En je hebt die distantie nodig dat je zegt, ja, ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp, de wereldvrede.
Ja.
Of een betere waterleiding, of betere, we hebben hier in Amsterdam al eens een keer de happertjes. Iemand zei, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben ook een renner en ik erger me aan dat er niet genoeg happertjes zijn. Hè,
wat zijn happertjes?
Dat zijn die wateraftappunten.
Oh, oké, okay, ja.
Maar die heten hier happertjes op een aantal plekken.
Goed.
En die vond het zo belangrijk. Ik zei van, ja, maar heb je er nou goed over nagedacht? Over de voorwaarden waaronder? Is het gemeente? Gaat die er nou over? Of gaat het waterleidingbedrijf erover? Wie onderhoudt die dingen nu eigenlijk? Heb je er enigszins over nagedacht? Ja, nee, maar stel nou voor dat ze erachter komen dat het eigenlijk niet kan. En ik vind het zo belangrijk.
Dat is een beetje wat journalisten willen zeggen. Van je moet een verhaal niet doodchecken. Maar ja precies. Maar als je te zeer gaat onderzoeken of iets wel gaat werken of niet. Dan durf je nergens meer aan te beginnen.
Ja, dat is eigenlijk het lastig evenwicht. Als je alle risico's kaart gaat brengen. Dan wordt het ook niks.
Ja, precies. Ja. Interessant. Heel erg leuk. Hey, we moeten alweer naar de laatste vraag. En dat is altijd een verrassende vraag. Ook voor mij. Ik heb 15 enveloppen. En in die 15 enveloppen zitten 15 vragen. En dan is de vraag aan jou of je een nummer wilt noemen. Van 1 tot en met 15. Of
6.
6. Oké, ga eens even kijken wat 6 is. Eens even kijken hoor. Ja. Oh, dit is wel leuk, ja. Nummer 6. Over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met jou? Over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met Rudy Kor?
Ja, niet zo ik zo vaak ruzie maak met mensen.
Nee, maar als je ruzie hebt, waar gaat het dan?
Onfatsoen.
Onfatsoen, oké.
Okay. Ja. Dus als je mij echt pissig wil krijgen, dan is het echt wanneer je een aantal fatsoensregels niet in acht neemt.
En wat zijn de fatsoensregels waar ethiek, jij aan hecht?
Ethiek. In mijn vak bijvoorbeeld dat je niet over klanten praat.
Oké. Okay.
Dat vind ik een ethiek. In ons vak, die heel belangrijk is.
Ja, dus als organisatieadviseur ben je heel terughoudend met vertellen voor wie je werkt. Man en paard noemen, dat doe je niet.
Nee.
En je noemt dan wel, zeg maar, ik zat bij een aantal ambtenaren, maar verder ga je niet. Dat kan wel.
Klopt.
Oké.
Okay. En als ik zeg hier een ambtenaar hier met waterhappertjes. Het is een stad met zoveel ambtenaren en met zoveel stadsdelen, dan is het nog bijna anoniem.
Ja.
Maar dus boos worden kun je mij krijgen, inderdaad. En ik denk, wanneer mensen absoluut geen geduld hebben om even te puzzelen. Dat is ook waar ik
zit. Te puzzelen?
Ja.
Te puzzelen in wat voor zin?
Nou ja, als je zit van, wat is nou precies ons doel? Wat willen we nu eigenlijk? En wie zit erop te wachten? En weten we dat nou eigenlijk echt?
En sommige mensen willen te snel op dat gebied, bedoel je?
Ja.
Ja.
Dan kan ik op een gegeven moment denken van, als je denk nou even één moment fatsoenlijk na voordat je zo stellig wordt.
Ja.
Dus misschien is wel boosheid, word ik op stelligheid.
Oké, okay. Dus als mensen te stellig zijn, dan word jij boos. Ik vind het wel mooi. Nee, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Want dat betekent, want een organisatieadviseur moet soms ook even op de rem trappen. Moet zeggen, wacht eens even, gaan we wel in de goede richting? En heb je er wel goed over nagedacht?
Ja, als het reflectief vermogen ontbreekt, wat zitten wij dan te doen als adviseur?
Ja, mooi. Hey, het allerlaatste, jouw mediatip. Als we nou meer willen weten over de onderwerpen die we hier hebben besproken, wat moeten we dan lezen of kijken of luisteren? Wat moeten we doen?
Dat is net. Ik heb met heel veel plezier, het is al jaren geleden uitgekomen, maar ik zag dat er nu een nieuwe versie is. Het is mooi omdat het hier in Amsterdam nu opgenomen wordt. Dat is Bas Soetenhorst, Het wonder van de Noord-Zuidlijn en de vijfde druk.
Oké.
En het is
Het wonder van de Noord-Zuidlijn. Het is een boek van Bas Soetenhorst.
Bas, met een B. Bas.
Oké, Bas, ja.
Journalist van het Parool. En hij laat, wat ik het geweldig leerzaam aan vond, het haalt al je naïviteit, haalt het wel helemaal druk uit de prullenbak in. Het gemanipuleer in deze stad, in de politiek, de onmacht, hoe je elkaar vasthoudt, hoe burgers die in staat zijn het lobbycircuit te bespelen, eigenlijk het hier verstrekt. Die Noord-Zuidlijn is gewoon duurder geworden door gewoon lobbycircuits.
Oké.
Onder andere. En dit deel natuurlijk ook gewoon hobby van de gemeente en wanorganisatie. Maar het is heel leerzaam als je denkt van, ik weet niet hoe de politiek werkt, dan moet je het lezen. Als je wil snappen van hoe projectorganisaties werken, moet je het lezen. Dus ik vond het een geweldig...
En ik begrijp dat het een leuk boek is, ook om te lezen, als ik het jou zo aankijk. Ja.
Ik heb het in de zomer gelezen.
In de zomervakantie?
De vorige burgemeester van de Laan die zei, het is een thriller die je niet laat liggen.
Oké, wat mooi. Mooi dat hij dat zo heeft aangeprezen. Zeg, ik moet jou bedanken. Ik wil jou bedanken, want ik vond het ontzettend leuk dat je te gast was. Dus bedankt Rudy Korf voor het delen van jouw inzichten en ideeën met ons.
Ik vond het leuk.
Ja. Dank. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Rudy Korf. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.